En zelfs waar het om een officiële gebeurtenis gaat, was het niet Paulus, dan was het Petrus. Dat is maar waar het om gaat. Maar het ging altijd al naar de heidenen. Wat betekent het dan als Paulus zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, in Handelingen 28, vers 28. Nou, in de eerste plaats betekent niet dat vanaf dat moment iets zal gebeuren. Dat zegt hij ook niet. Hij zegt niet, vanaf nu zal het evangelie naar de heidenen gaan. Het zou dwaas zijn, we zouden er allemaal over struikelen, want hij is daar aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan, en we hebben zijn Bijbelse loopbaan gevolgd, en we hebben gezien dat vanaf het allereerste begin van Paulus' bediening het evangelie naar de heidenen ging. Door hemzelf, hoogstpersoonlijk, dus dat kan hij nooit in Handelingen 28 vers 28 aankondigen. Hij kan wel afkondigen, als u het woord tenminste kent. Maar hij zegt, het zij u dan bekend, het is namelijk al lang zo. Alleen die Joodse leidslieden geloven dat niet. Hij zei, het zijn u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is. Wisten die Joodse leidslieden dan niet dat het evangelie ook voor heidenen bestemd was? De antwoord is, ja zeker wisten ze dat wel, dat weet elke Jood tot vandaag nog steeds. Het is altijd zo geweest namelijk, het is ook nooit een geheim geweest. Vanaf Genesis dus was dat al zo. Zodat de volgende vraag is, maar wat betekent de uitdrukking dan? Wat zegt Paulus dan? Het zij u bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is. Wel, heel eenvoudig. Hij zegt niet dat het naar de heidenen gepredikt wordt. Hij zegt dat het bij de heidenen gedeponeerd wordt. En dat heel het woord Gods ter hand wordt gesteld dus van heidenen. Waarom? Omdat tot voor kort het Joodse volk beschikte over het woord Gods en verantwoordelijk was voor bewaren en het prediken van het woord Gods. Dat is Romeinen 3. Om maar bij Nieuwtestamentische en Paulinische brieven te blijven dan. Wat is het voordeel van het Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Vraagteken. Wel, zegt Paulus, vele dingen op alle manieren. Maar dit is wel het eerste, regel 1. Waarin onderscheidt het Joodse volk zich van alle andere volkeren? Regel 1. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Niet tot hun is het woord Gods gesproken, het werd tot iedereen gesproken. Wie maar wil, wie maar luisteren wil. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen dat het volk verantwoordelijk was voor de prediking van het woord Gods. Als men tot God wilde komen, kwam men tot God via de God van Israël. Via Israël dus. Als men de waarheid zocht, kwam men in Israël terecht. Als men genezen wilde worden van een relatieheid naar Aman, kwam je in Israël terecht. Enzovoorts. Want aan Israël was het woord Gods toebetrouwd. En via Israël zou God zich bekendmaken aan alle volkeren. En via hetzelfde Israël zou God zijn koninkrijk openbaren. En ik zei dus twee zinnen. De eerste in verband met priesterschap, namelijk het handhaven en brengen van het woord Gods. En de tweede in verband met het koningschap. Daartoe was het Joodse volk geroepen. En als Paulus zegt, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, dan betekent dat kennelijk, het kan namelijk helemaal niks anders betekenen, dan betekent het kennelijk dat heel dat woord God zo zonder meer van Gods wegen was gedeponeerd bij heidenen, opdat die heidenen dat woord God zouden bewaren en prediken. Opdat niet langer het Joodse volk de pilaar en vastigheid der waarheid zou zijn, maar de gemeente. Uit de heidenen wel te verstaan. En ik zeg heel zachtjes, dit is de vereenvoudigde versie. Want eigenlijk gaat het om Efraïm en niet om heidenen in het algemeen. Maar zo moeilijk maken wij het vanavond niet. Ik moet het wel zeggen, anders zegt u straks, hij zei laatst ergens anders, zei hij heel andere dingen. Nou goed, dit is de vereenvoudigde versie dan. En zo komt hij trouwens ook het meest in de Bijbel voor. Het is niks nieuws wat Paulus zegt, want de Heer Jezus had hetzelfde gezegd. Precies hetzelfde. Zwart op wit. Nou eens een keer niet maar in beeldspraak en via gelijkenissen, hoewel hij dat gedaan heeft via gelijkenissen uitgebreid, maar zelfs zwart op wit, zei hij, het koninkrijk Gods zal van uw lieden worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. En Paulus zei, de zaligheid is van u weggenomen en is gegeven aan de heidenen en die zullen horen. Nog een keer herhalen. De Heer zei, het koninkrijk Gods is van u weggenomen en wordt gegeven aan een ander volk en dat zal zijn vrucht voortbrengen. En Paulus zei, de zaligheid is van u weggenomen en is gegeven aan de heidenen, ander volk dus, en die zullen horen. En dus vrucht dragen. En dan weet u waarom ik het wel uitgebreid toch moet zeggen, want de gedachte is, het wordt van Juda, het Joodse volk, weggenomen, het wordt gegeven aan Efraïm, heidens volk, en daar zal, dat zal vrucht dragen, dan wel die zullen horen, en dat betekent dat daaruit de gemeente tot stand komt. Maar heel de gedachte van de zaligheid of het evangelie naar de heidenen, in de zin van prediking, is onzin. Het is altijd aan heidenen gepredikt. Maar waar het om gaat is dat de positie van priesterlijk volk, dat die positie van Israël is weggenomen en gegeven is aan heidenen. En in de praktijk gewoon, weer vereenvoudigd gezegd, de gemeente. En dat er zoiets zal gebeuren, dat staat dus in het Oude Testament al. Nou ja, in elk geval citeer ik altijd even gauw Hosea 4. Mijn volk gaat te gronden omdat het zonder kennis is. En dan zegt hij tot het volk, omdat gij zonder kennis zijt, omdat gij de kennis verworpen hebt, de kennis van het woord Gods verworpen hebt. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterschap zal bedienen. En dan wordt dus aangekondigd dat heel het volk uit het priesterlijk ambt ontslagen zal worden. Maar aangezien er toch een priester moet zijn, aangezien er toch een getuige moet zijn, aangezien er een overblijfsel zal zijn, zal ik maar zeggen, geeft God inderdaad dezezelfde verantwoordelijkheid, dezezelfde positie aan een ander volk. En in die zin is de gemeente inderdaad gekomen in de plaats van Israël. En dat is ook wat hier uiteengezet wordt, feitelijk. Dien dat goed te beseffen. Andere gedachte die er meteen aan vastzit, is natuurlijk toch deze, dat deze situatie nooit zo kan blijven, omdat de roeping Gods onberouwelijk is. En dat betekent dat uiteindelijk dit priesterlijke ambt alsnog door het natuurlijke Israël, alle 12 stammen, in elk geval, zal worden ingenomen, straks vanaf de dagen van de wederkomst van Christus. Het is ook voor dat doel dat God er zelf voor zorgt, het is een kwestie van techniek, ja. Maar dat God er zelf voor zorgt dat Israël het eerste volk zal zijn wat onderworpen zal zijn aan hem als de koning. En hoe hij dat doet, dat is gewoon door in korte tijd hen het evangelie te brengen. Want hij heeft haast. 3,5 jaar krijgt men de tijd. 3,5 jaar wordt het evangelie aan hem gepredikt in de straten van Jeruzalem. En nog 3,5 jaar later zijn alle inwoners des lands gestorven op het gelovig overblijfsel na dat de stad uitgevlucht is. En wat je dan overhoudt is misschien niet zoveel, maar wel een gelovig volk. En u weet, voor een volk heb je er maar 2 nodig. Het is wat weinig, maar ik weet niet hoeveel dat er zullen zijn, ik heb ook geen idee, maar niet zo geweldig veel in elk geval. Verhoudingsgewijs weinig, althans uit Juda. En daar gaat het me nu maar even om. Want wat de Heer zal doen is de evangelie laten prediken. En er zullen, dat gebeurt altijd, er komen mensen tot geloof. Dan ook. Al zal het er zoals altijd wel weer weinig zijn. Maar er komen mensen tot geloof. Maar de ongelovigen zullen gewoon omkomen in de grote verdrukking. En in laatste instantie ter gelegenheid van het einde van de 70ste week. En daarmee de verschijning van de Heer buiten Jeruzalem, voor Jeruzalem, op de Olijfberg. En dan blijft er inderdaad geen leven in het land over. Sommigen willen dat niet weten, maar het staat uitgebreid in de Bijbel. En dat betekent dat dan dus, omdat het in zo'n korte tijd gebeurt, Israël, kan niet missen, Israël het eerstgeboren volk is. Een volk met eerstgeboorterecht te midden van de volkeren, want de gemeente is dus, dat kan ook niet anders, is dus voor die tijd van de aarde weggenomen. Onze priesterlijke en koninklijke functie zet zich straks voort in de hemel. En de priesterlijke en koninklijke functie op aarde zal vakant zijn vanaf het moment van de zogeheten opname van de gemeente. En God doet er dan alles aan om binnen de kortste keren inderdaad dat volk Israël, te beginnen met het Joodse volk, inderdaad als koninklijk priesterlijk volk aan te stellen. Het zal als eerste tot geloof komen. Dat is niet hun eigen verdienste, dat komt omdat de Heer dat per se zo hebben wil. Hij doet het dus zo. En zal inderdaad vanaf dat moment de koninklijke en priesterlijke functie innemen. Dat wil zeggen, via dat volk zal het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgen. En tegelijkertijd, via datzelfde volk, zal het evangelie gepredikt worden aan de overige volkeren. En dan is dus de zaligheid weer teruggegeven aan het oorspronkelijke volk. Het beheer ervan namelijk, want dat is waar het over gaat. Of, voor degene die Romeinen 11 kennen, want dat heb ik toch allemaal in gedachten nu, dan zijn de natuurlijke takken weer terug ingeënt op hun natuurlijke stam. Maar tegenwoordig zijn het de wilde takken die daarop staan. Zo is dat nou eenmaal. Het is echt niet zo moeilijk, echt niet, als je maar nauwkeurig genoeg weet waar het eigenlijk over gaat. En als je vooral maar niet bijbelteksten uit de verband haalt en de rest van de Bijbel buiten beschouwing laat. Het is een mooi verhaal dat door Paulus het evangelie voor het eerst aan de heidenen gebracht werd. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Wij weten dat het niet zo is. Het staat ook nergens in de Bijbel, integendeel. En voor zover er zo'n soort officiële handeling was, was het niet door Paulus, maar door Petrus. En toen zei iemand, maar Paulus was toch de apostel der heidenen. En zeg ik, ja, hoeveel betekenissen wilt u hebben van de uitdrukking? Nou ja, je hebt er minstens twee dan. Ik zal het niet te moeilijk maken. Ik ken er nog een paar. Maar apostel der heidenen, wat betekent dat? Dat hij naar de heidenen gaat? Waar staat dat dan? Apostel der heidenen kan net zo goed betekenen dat hij naar de Joden gaat. Of niet? Apostel der heidenen kan dus zeggen dat hij een apostel is die deel uitmaakt van de heidenen. Apostel der joden kan toch betekenen dat het gaat om iemand die een jood is en eerst een apostel. En dat betekent het ook in dit geval, want Paulus als de apostel der heidenen is niet degene die het evangelie predikt aan heidenen, maar namens heidenen. Nooit gelezen? Ik zie je zo verbijsterd kijken, hè? Staat er, eerlijk, staat er gewoon. Nou, vooruit, even dan. Daarna moet ik nodig naar Efeze 3. Anders heeft zo'n inleiding geen zin, hè. Ik moet toch wel naar Efeze 3 toe. Maar Romeinen 11 dan. Want daar staat. In vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel. Daar leest men overheen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Hij zegt niet, ik spreek tot u heidenen, want ik ben der heidenen apostel. Hij zegt, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Sommige streken van Nederland kennen deze term gewoon niet. Maar voor zoveel ik der heidenen apostel ben, betekent zoveel als, hij is der heidenen apostel, maar slechts langs één kant bezien. Tot een bepaald niveau, dat wil zeggen in zeker opzicht, dan wel gewoon in zekere zin is hij apostel der heidenen. Voor zoveel als. Er is dus nog meer. Maar zoveel als hij der heidenen apostel is, zegt hij, maak ik mijn bediening heerlijk. Waarna de vraag is, der heidenen apostel, betekent dat dat hij naar de heidenen gaat? Vanuit de joden naar de heidenen? Of betekent dit, want dat kan, de term kan dat betekenen, of gaat hij van de heidenen naar de joden? Wil je even over nadenken en dan even de geschiedenis en handelingen nazien, dan weten wij allen dat de apostel, waar hij ook kwam, ging naar de Joden. En zelfs zijns ondanks waren er heidenen die zijn woord hoorden en zelfs tot geloof kwamen, maar hij ging naar de Joden waar hij kwam. Toch? Dus dat kan wel. Maar het staat hier gewoon, er staat, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk. Dat betekent, ik zet de kroon op mijn arbeid. Dat wil zeggen, wat nu volgt, dat beschouw ik als het hoogste doel. Het uiteindelijke doel dus ook van mijn arbeid. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Waar gaat de apostel der heidenen dus naartoe? Waar richt hij zich op? Staat hier, want het gaat erom over wat erbij staat. Hij richt zich op Joden. Dat kan niet missen. Bovendien, hij zegt, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken. Maar door wie zouden de Joden tot jaloersheid verwekt worden? Dat staat een halve bladzijde eerder. Door wie zouden de Joden tot jaloersheid verwekt worden? Dat staat in 10 vers 19. Daar staat dat Mozes al gezegd heeft: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door geen volk is het dan vertaald. Maar Lo-Ami betekent eigenlijk niet mijn volk. En dus niet mijn volk, maar, en dan dus niet Israël, maar een heidens volk. Hebben jullie? De Joden zouden door een heidene tot jaloersheid verwekt worden. Heeft hij net uiteengezet? Door een onverstandig volk. Een volk wat niet onder de wet leeft, betekent dat. In Joodse termen althans. Een onverstandig volk. Zal ik u tot toorn verwekken? Zodat je maar ziet dat jaloersheid betekent dat er toorn komt. Hè? Mensen die jaloers worden, worden boos. Worden toornig. Sommigen denken dat het gaat om iets positiefs. Maar dat hoeft niet hoor. Dat kan heel, heel makkelijk negatief zijn. Maar staat het toch? Nou, de andere teksten aan het eind van Romeinen 10 laat ik dan maar weer gauw buiten beschouwing. Maar Joden zouden door heidenen tot jaloersheid gebracht worden. En Paulus zegt, ik ben der heidenen apostel en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vlees, dus uit de Joden, voor Christus te winnen. Maar in ieder geval tot jaloersheid te verwekken. Moet toch duidelijk zijn, was Paulus dan een heiden? Nou, hij had net zo goed kunnen zeggen, ik spreek tot u, heidenen, want ik ben een apostel en voor zoveel ik een heiden ben, maak ik mijn bediening heerlijk door enige uit de Joden voor Christus te winnen. Want tot een bepaald niveau was hij een heiden en naar heidense normen was hij zo zonder meer een heiden. Naar heidense normen was hij een heiden en naar Joodse normen was hij een Jood. Maar naar onze norm in elk geval was hij een heiden. Want zijn vader was een heiden. En, dus werd, en zelfs met Romeins staatsburgerschap, wat niet iedereen die deel uitmaakte van het Romeinse Rijk kreeg, was een apart recht. Maar erfelijk. En Paulus zegt bij gelegenheid dat hij inderdaad geboren is als Romeins staatsburger. En dus als heiden bij uitstek. Zijn moeder zal een Jodin geweest zijn en dus was hij naar Joodse normen weer Joods. En hij was ook ongetwijfeld Joods religieus opgevoed en al dat soort zaken meer. Maar dat doet er niks aan af, hij was heiden. En ik zeg altijd, het is een mooi verhaal allemaal over Paulus, maar als je Paulus vraagt wie hij is, dan zegt hij, nou, ik heb veel om hem te roemen hoor, want ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het zaad Abrahams. Naar de wet de Fariseer en uit de stam van, dat is even Filippens, hè, en uit de stam van Benjamin. Maar wat gek is dat, dat hij niet even zegt dat hij een Jood is, hè. Want dat zegt hij niet. Zegt hij niet. Nou, daar in elk geval niet. Hij beschouwt Jood zijn kennelijk dan toch niet als iets om in te roemen. Hij zegt het bij gelegenheid wel. Dat weet ik wel. Maar dan wordt hij aangesproken als gij die een Jood zijt enzovoort. En later zegt hij in hetzelfde hoofdstuk, dus in Handelingen, in hetzelfde hoofdstuk zegt hij, maar ik ben een Romeins staatsburger. En is het u wel geoorloofd om een Romeins burger te geestelen? Weet u nog, hetzelfde hoofdstuk. Wordt hij even Jood genoemd, maar hij corrigeert het zelf ook. En hij zegt, wacht even, ik ben een Romein. En nou wat anders. Paulus schrijft... Paulus spreekt in Handelingen 28, vers 28, tot de Joden. En zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Wat hij echt zegt is, ik ben een heiden. En niet jullie Joden, maar niet jullie ongelovige Joden, maar ik gelovige heiden. Ik heb de verantwoordelijkheid om die zaligheid te prediken. Bovendien, als Paulus alleen maar een Jood was, dan was hij op dat moment niet eens in Rome. Want de vraag zou je moeten stellen, in welke hoedanigheid is Paulus daar dan in Rome? In zijn gevangenis. En let op dat erbij staat in Handelingen, dat die mensen, die Joodse lui, die zoekt hij niet op. Ze komen bij hem in zijn gevangenis. Paulus in de gevangenis. Is dat een Jood of een Romein? Kan niet missen hoor. Een Romein. Want als hij geen Romein was, zat hij namelijk niet gevangen. Hij had zich namelijk als Romeins burger beroepen op zijn rechten als Romeins burger. En dus had hij zich beroepen op de keizer. En daarom zat hij gevangen Want ook in Handelingen 28 wordt er nog eens een keer herhaald van, als hij ze niet op de keizer had beroepen, dan hadden ze hem al lang vrijgelaten. Maar hij maakte van zijn rechten gebruik. En op grond van dat recht als Romein zat hij in die gevangenis. En daar in die positie werden de Joden uitgenodigd. Er zit nog veel meer aan vast, vooral typologisch. Maar ik heb het nou gewoon over historisch. Het was de Romein Paulus daar in zijn gevangenis in Rome, bij wie de Joden op bezoek komen. En hij verklaart aan de Joden, zegt, je moet wel goed weten dat de zaligheid inmiddels gegeven is aan de heidenen. En die zullen het woord prediken en die zullen het horen. En eigenlijk, het staat ook gewoon in Efeze 3, maar we lezen eroverheen. We zijn bevooroordeeld. Ja, ik ook hoor, daar gaat het niet om. Maar ja, op den duur moet je het een keer opvallen. Hè? Er staat namelijk in vers 8 van Efeze 3. Mij, de allerminste van de heiligen, van de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onbespeurlijke rijkdom van Christus. Let op het voorzetsel. Aan wie predikt hij? Daar staat er niet. Er staat niet aan wie hij predikt. Er staat niet om aan de heiden te prediken. En als u zegt, ja, maar het staat toch onder en dat betekent te midden van. En als hij dan predikt, dan zijn het dus heidenen die het horen. Zeg je, dat kan wel wezen, maar dan hebben we de term nog niet begrepen. Als hij als Jood was, zou hij prediken aan de heidenen. Maar hij is heiden en hij predikt aan de heidenen. En daarom staat er onder de heidenen. Er komt nog wat anders bij. Dat wat zo mooi vertaald is met onder, is gewoon de vertaling van het inmiddels bij ons allen bekende voorzetsel in. En in de betekenis dan van verbonden met. Zoals wij in Christus zijn, op gelijksoortige en dus met Christus verbonden zijn, één plant met hem zijn, zo zegt Paulus, ik ben in de heidenen en ik predik in de heidenen. Dat wil zeggen, hij is heiden onder de heidenen. Hij is zelf een heiden en predikt aan de heidenen. Het is allang niet meer de Jood die aan de heiden predikt. Het is hier ook trouwens niet meer de heiden die aan de Jood predikt. En beide beschrijvingen zouden eventueel toepasbaar zijn op Paulus. Het is geen van beide. Het is de heiden die aan de heiden predikt. Hij schrijft de brief trouwens vanuit zijn gevangenis. En dus na die uitspraken in Handelingen 28 vers 28. En dus is zegt, ik ben de heiden apostel en ik verkondig het evangelie onder de heidenen. En dat betekent, ik ben een heiden en ik predik aan heidenen. Hebben die? Nou, er zijn er heel wat vooroordelen weg, denk ik. En heel wat misverstanden ook. Ja, misschien had u ze niet, daar gaat het niet om. Maar dat zal wel niet, denk ik altijd. Maar het is goed om deze dingen goed te doorzien, anders verliezen wij gewoon de hele samenhang van de Bijbelse geschiedenis. En dat is waar het om gaat. Vandaar ook dat de apostel inderdaad zijn betoog in de Romeinenbrief onderbreekt na hoofdstuk 8... om pas in hoofdstuk 12 weer verder te gaan, vanwege die uiteenzetting over hoe dat zit en wie nou eigenlijk dat priesterlijke volk is. En wie de verantwoordelijkheid heeft dus om het woord Gods te bewaren en te prediken. En dat gebeurt hier ook in Efeze 3. En hij zegt dan in Efeze 3 vers 1, om deze oorzaak, dat wil zeggen welke oorzaak? Wel, die van de bouw van die tempel en dus de bouw van dat priesterlijke volk. Dat ene lichaam uit vers 16. Dat ene volk dus. Om die reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Er staat niet eens de gevangene van de keizer. Dat was hij. Sommigen denken dat hij nou zegt, ja, omdat ik het evangelie gepredikt heb, zit ik nu gevangen in Rome. Vanwege de tegenstand die er was, zit ik nou gevangen dan. Maar dat zegt hij niet. Is ook niet zo. Hij zegt bovendien niet gevangenen der Joden, ook niet gevangenen van de keizer of van de Romeinen of wat het ook maar wezen mag. Hij zegt gevangenen van Christus Jezus. Dat kan ook niet anders. Want in de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen dat het niet voor het eerst zou zijn dat gevangenisdeuren zouden opengaan en dat de apostel, de discipel of hoe je maar heet, gewoon naar buiten zou lopen. Dat was Petrus in de tijd nog, weet u? Nou, ik ga er maar niet verder op in. Maar waarom zou Paulus het doen? Hij zit gevangen omdat hij dat zelf gewild heeft. En kennelijk omdat God het gewild heeft. Want de aardigheid is natuurlijk dat gevangenis of gevangenschap naar Joodse begrippen en in de Joodse woorden volstrekt hetzelfde is als ballingschap. Gevangenschap is ballingschap. Dat weten wij niet. Wij denken ballingschap, dan ben je buitengesloten en in gevangenschap ben je ingesloten. En dat is een misverstand, want je mag dan ingesloten zitten in een gevangenis wellicht, maar in werkelijkheid ben je buitengesloten. Want degenen die gevangen zitten, van oudsher, worden daardoor, of werden daardoor, buitengesloten, buiten de samenleving. Werden aan de samenleving onttrokken. Verloren dikwijls ook een staatsrechter, ik weet niet hoe je het precies moet zeggen. Ik weet niet, vroeger was het, nou eens weet ik niet, het is al lang geleden, nou ja goed, laat maar zitten. Maar in elk geval, vroeger was het zo, als je in de gevangenis zat, was je meteen je stemrecht kwijt. Het zal nu wel niet meer zo zijn, ik geloof dat die de hoogste stemrechten hebben, zo zit het ongeveer. Zoiets. Dat soort dingen hebben ze tegenwoordig allemaal omgedraaid. Maar daar gaat het nou niet om. Gevangenis wil zeggen dat men uit de samenleving gezet is, erbuiten geplaatst is. Muur eromheen en dat was het dan. Vandaar dat naar Hebreeuwse maatstaven gevangenschap en ballingschap gewoon hetzelfde is. Er is ook niet een ander woord. Het is volstrekt hetzelfde. En wat Paulus in zijn gevangenschap uitdrukt, is hoe de verantwoordelijke voor het evangelie en voor het woord Gods inderdaad een balling is. Stap je verder? Hoe het verantwoordelijke volk, het priesterlijke volk, het volk dat verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie, een volk is in ballingschap. Nou, noem vanuit Joods standpunt is een volk in ballingschap. Ja, niet het Joodse, Efraïm. Het Joodse volk is niet in ballingschap. Kom in die dagen in elk geval gewoon naar het land, was geen enkel probleem. Men wilde dat alleen niet. Maar het instammen waren in ballingschap. Dat wat buitengesloten is. En in een veel breder verband worden alle heidenen geplaatst buiten de Joodse samenleving. Eventueel buiten de Israëlitische samenleving. Allen die verre zijn, zijn allen die in ballingschap zijn. Die buitengesloten zijn. En Paulus in zijn gevangenis is zo'n buitengeslotene. Maar wat het uitdrukt, is hoe inderdaad de verantwoordelijkheid voor het evangelie die hij heeft, want dat zegt hij in de rest van deze verse, met grote nadruk zelfs, hoe de verantwoordelijkheid voor het evangelie en de prediking daarvan berust bij ballingen, bij een volk in ballingschap. Dat wil dus zeggen, heiden in het algemeen en eventueel Efraïm in het bijzonder. Maar ik zeg het even niet zo slapjes bij, want dat vind ik niet zo belangrijk. Nou, maar het gaat om de typologische betekenis daarvan. Ik kan trouwens niet missen, want je zou natuurlijk ook nog kunnen vragen, en hoe lang duurt het dan voordat alsnog dezezelfde positie en verantwoordelijkheid zal teruggegeven worden aan het Joodse volk? Nou, net zo lang op een of andere wijze als dat Paulus in de gevangenis zat dus. Toch of niet? Want de positie van Paulus in de gevangenis drukt uit hoe die verantwoordelijkheid bij een ander volk, bij een heidens volk, is terechtgekomen. Maar daarna, in de toekomst, zal diezelfde positie weer teruggegeven worden aan het Joodse volk. En Paulus zat 2 jaren in de gevangenis. 2 volle jaren. Volle jaren staat er geloof ik zelfs. Nauwkeurig dus. Het is een uitbeelding van de 2000 jaren die zouden passeren vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Aan het eind van de 7e week van Daniël op de Olijfberg. Iedereen zit nou meteen weer te rekenen natuurlijk. Van of er zit, zal hij het zeggen of zal hij het niet zeggen. Vanavond zeg ik het nou eens niet. Hè. Hoe je dat uit moet rekenen. Hè. Maar goed, 2000 jaren van 360 dagen per stuk, want zijn profetische jaren gerekend vanaf het jaar 32 van onze jaartelling zijn de datum van de opstanding van Christus, enzovoorts. Reken dat maar eens na. Dat duurt dus niet zo gek lang meer, dat kan ik wel gerustig even zeggen. Maar 2000 jaren, de 2 jaren van Paulus in de gevangenis en een beeld van de 2000 jaren van onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid dan wel het koninkrijk van Israël, dat wil zeggen van het Joodse volk, is weggenomen. Moeilijker is het niet. En voor degenen die er moeite mee hebben, het is natuurlijk precies hetzelfde als de 2000 el tussen de Ark des Verbonds die de Jordaan inging en het volk wat vervolgens de Jordaan inging in Jozua 3. Het was nog dezelfde datum ook nog, trouwens. 10 Nisan. Datum van de verschijning van de Heer op de Olijfberg in de toekomst. 10 Nisan. Kan niet missen, want hij was al een keer op die Olijfberg. 10 Nisan. Aan het eind van de 69ste week. Eveneens dus de verjaardag van de doortocht door de Jordaan, waarbij eerst de Ark des Verbonds voorop ging, gedragen door de priester, en die daalde af tot de bodem van de Jordaan, en toen had Israël nog 2000 el te gaan, alvorens het diezelfde positie zou bereiken. Tot er uitgebreid bij. En die 2000 el betekent ook maar gewoon 2000 maten, maateenheden, wat er maar wezen mag. En welke eenheid daar profetisch bedoeld is, dat is makkelijk genoeg. 2000 tijden van 360 dagen. 2000 profetische jaren van 360 dagen. De Bijbel is er echt expliciet over, hoor. Al is dit dan typologie. Maar niettemin, dat staat er allemaal wel. Maar we zouden dienen te bedenken dat de positie van Paulus daar in de gevangenis inderdaad de uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van ons, zal ik dat maar zeggen, van de gemeente, aan wie de zaligheid is toevertrouwd, aan wie het woord Gods is toevertrouwd, aan wie het koninkrijk Gods gegeven is. En dus zullen wij koningen zijn met Christus, dus zijn wij priesters en zullen wij priesters zijn, en ook straks in onze hemelse positie, met Christus enzovoort. Dus zullen wij zonen zijn, eerstgeborenen, erfgenamen, of hoe het allemaal maar genoemd mag worden. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En het leuke van het verhaal, maar dat weten de meesten van u natuurlijk ook wel, is dat Paulus daar gevangen zat in Rome, samen met een andere figuur die daar ook gevangen zat in Rome, en ook min of meer vrijwillig. En dat was Caradoc. Maar die staat niet in de Bijbel. Caractacus. In het Latijn. De koning van Efraïm. De koning der Britten. En die twee zullen elkaar ontmoet hebben daar, hoor. Maar goed, waarom dat is, zal ik u nou niet vertellen. Maar dat hangt samen namelijk, die gevangenschap daar van aan de ene kant Paulus, Benjamin uit Benjamin, en Caradoc, Caractacus uit Efraïm, en dus uit Jozef. En u weet hoezeer Jozef er prijs op stelt dat Benjamin aanwezig is. Vooral buiten het land. Of het nou Egypte is of Rome, dat maakt dat niet zoveel uit. Dat weet u toch, kent door de Bijbelse geschiedenis. He? Jozef in het buitenland, maar Benjamin moet daar komen. Nou, daar had je Jozef, die zat daar gevangen en Benjamin moest komen. Ik denk dat het één van de redenen is waarom Paulus zo nodig naar Rome wilde. Want hij heeft het jaren tevoren al aangekondigd. Ik kom naar Rome, ik moet eerst naar Jeruzalem, maar ik kom naar Rome. Hoop je te zien, enzovoort. Nou, hij is daar geweest. En ik persoonlijk, maar dat zeg ik wat zachtjes. Ik ben er, 100% mag ik niet zeggen. Maar ik persoonlijk geloof inderdaad dat Paulus daarna met de Britse vorst, want dat was hem, inderdaad naar Brittannië geweest is. En daar ook het evangelie gepredikt heeft, dus. Natuurlijk staat het niet in de Bijbel. Maar staat wel dat hij die kant op wilde. Dat staat er in elk geval. En ook dat is goed na te zoeken. Maar het gaat maar om het beginsel dat heel die situatie van Paulus daar uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van het koninkrijk. Verborgen, buiten het Joodse volk, buiten Jeruzalem. En dus terechtgekomen bij de heidenen naar horizontale maatstaven, die overigens niet de belangrijkste zijn, maar ze zijn wel Bijbels. En naar verticale maatstaven, het koninkrijk is verborgen in de hemel. Bij Christus, de zoon van Jozef, overigens. Zei het dan in een heel ander opzicht, maar het doet er ook niet zoveel toe. Maar zo steekt het in elkaar. En in die positie, Paulus roept die positie op. Ik ben de gevangene van Christus Jezus, terwille van u die heidenen zijt. En in zijn positie is hij het voorbeeld van wat de gemeente is. Heel de gemeente is namelijk een gevangenis. En eigenlijk sta ik nou dus, dat kan ik niet missen, vervolgens hoofdstuk 4 te introduceren. Want in hoofdstuk 4 krijgen we die ook slecht begrepen verse helaas. Over, daarom zegt hij, de Heer namelijk, in het Oude Testament al, in Psalm 68. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft aan de mensen gaven gegeven. En het blijkt dat de apostel daar spreekt over de gemeente aan wie gaven gegeven zijn. En dat betekent dat op een of andere wijze die gevangenis daar, die gevangen genomen is, uitdrukking geeft aan de positie van de gemeente. Heidenen, in ballingschap. Maar vervolgens gevangenen van God zelf, want wij waren in ballingschap, ongeacht onze afstamming, we zijn geen Joden immers, wij waren in ballingschap, in het algemeen gesproken, maar God heeft ons genomen, God heeft ons opnieuw afgezonderd, namelijk niet slechts van Juda of van Israël, wat er maar wezen mag, maar zelfs van heel de wereld, heeft ons gevangen genomen en daardoor hebben we deel aan zijn hemelse positie en zijn wij ballingen in elke betekenis van het woord. Wij horen niet in deze wereld thuis. Maar in die positie als gevangenen hebben wij gaven ontvangen. En dan nog even terzijde, en als je gevangen zit en je krijgt gaven, van wie krijg je die dan eigenlijk? Van Jozef. Toch? Wie dan? Dat was een gevangenis in Egypte, ze hadden heel veel mensen in gevangen. Toen kwam Jozef daar, en die werd daar prompt nog de chef ook, al was hij zelf ook een gevangene. Dus Jozef nam de gevangenis gevangen. Toch? Heb je toch? En hij verzorgde allen die daarin waren, dus hij gaf hen gaven. Dat is een beeld van de gemeente, of niet? En voor degenen die nu nog bij de les zijn, na de pauze kom ik bij Efeze 3. Goed. En voor degenen die nu nog bij de les zijn, toen Jozef het land uitging, is een beeld van de ballingschap. Nee, het is een beeld van de verwerping van de Heer Jezus door zijn volk. Dat is natuurlijk zo, maar het is net zo goed een uitbeelding van de ballingschap van Efraïm, van die 10 stammen kwestie enzovoort. Buitenslands, hè. En toen Jozef in Egypte aankwam, toen kwam hij, werd hij gekocht door een Potifar, mag je wel zeggen, hè. Potifar, ja. Door een Potifar, overste der trawanten, wat er me wezen mag. Ik denk altijd naam, rang en registratienummer. Nou goed, Potifar, overste der trawanten, zijn nummer weet ik niet. Al heb ik een idee. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die Potifar, die kocht Jozef en Jozef diende dus in het huis van Potifar. Waar ook een dame was die bij nader inzien toch niet zo'n dame was. Maar dat verhaal, dat kan ik niet aan een keer vertellen. Niet aardig om het te vertellen. Maar in ieder geval, dat liep niet goed af. En Jozef vluchtte. Uit het huis van Potifar. En Potifar later, die kon er ook verder niks mee beginnen. Maar die was de baas van zowel zijn vrouw. Vroeger was dat nog zo. Die was de baas van zowel zijn vrouw als van Potifar. Als van Jozef bedoel ik. En Potifar verplaatste Jozef naar de gevangenis. Want de gevangenis was ook het huis van Potifar, want hij was overste der trawanten en dus de chef van de gevangenis. En als Potifar de slaaf Jozef niet kon gebruiken in zijn particuliere woning, in zijn ene woning, dan maar in zijn andere. Als het niet kon in zijn officiële eigen thuis, dan maar in de gevangenis daarbuiten. Nou, het verhaal is makkelijk genoeg. Jozef is een type van Christus, van het evangelie, van eerstgeboorterecht vooral, koningschap, priesterschap, koningschap kan niet missen, dat weten we zo wel. Priesterschap ook, want een beetje priester brengt voort brood en wijn, dat is precies wat Jozef daarna deed, voor heel Egypte en zijn eigen familie trouwens ook, dus dat doet er nou niet toe. Maar Jozef, het type van Christus dus, en van de zaligheid, het evangelie, het nieuwe verbond, wat er me wezen mag, was eerst geplaatst bij die vrouw in huis, het huis van Potifar, dat is kennelijk een beeld van het Joodse volk, want de vrouw is een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet des mans. Maar altijd ontrouw aan de wet des mans. Hebben die nog? En het Joodse volk wilde best dat de Heer Jezus hun koning zou zijn. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, weet u wel, niet voor niks. Het Joodse volk wilde best dat hij koning, er staat zelfs, ze wilden hem nemen en met geweld koning maken, staat in mijn Bijbel. Maar de Heer wilde dat niet. Waarom niet? Omdat hij niet wilde leven onder die Joodse wet. Zij wilden hem introduceren in het Jodendom. Dat willen de Joden vandaag nog. Degenen die zitten te wachten op de Messias onder de Joden wachten inderdaad op iemand die zich net zoals zij onder de Joodse wet zal stellen. Dat kun je lang wachten, dat doet hij niet. Hij maakt een enter aan namelijk. En Jozef die onder de wet van de vrouw geplaatst zou worden, dus onder de wet is de dag gedacht, die onttrok zich. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ze hem niet wil hebben als koning op zijn manier, op zijn voorwaarden. Ze per se willen vasthouden aan het oude verbond en onder de wet willen leven, dienstbaar willen zijn. Dan zegt de Heer, dan ga ik toch weg en dan ga ik naar de andere schapen die van deze stal niet zijn. Of dan laat ik toch het volk los, of laat ik de wereld los, of iets dergelijks. Dat is ook gebeurd. Maar de aardigheid is dat de echte de ware Jozef, van een vreemde uitdrukking, dat de ware Jozef wel degelijk terechtgekomen is in het andere huis van Potifar. En als het ene huis van Potifar voorstelt, de twee stammen van Israël, wat stelt dan het andere huis van Potifar voor? En als u zegt de heidenen, dan zeg ik, wat stelt dan Egypte voor? Zit je met een probleem? Heb je niks meer namelijk. Want het is gewoon zo, het particuliere huis van Potifar is een beeld van de twee stammen. De gevangenis van Potifar is een beeld van de 10 stammen. En Egypte is gewoon een beeld van de volken als zodanig. Het verschil is er. Maar de gedachte is dat de zaligheid uit het ene huis werd weggenomen en het andere werd gezet. En Jozef bleef gewoon de trouwe dienaar van Potifar. En hij werd daarmee de chef, niet van het particuliere huis van Potifar, maar van de gevangenis. En zo is de Heer Jezus dan niet de koning der Joden geworden, maar wel onze koning. Nou ja, daarna vergeten we de uitdrukking weer, omdat het zo ook niet beschreven staat. Maar hij is toch ons hoofd. Hij is een gevangene, hij is ook door de wereld verworpen. Hij staat ook buiten het Jodendom, zelfs buiten het Heidendom. Maar hij is aan ons, aan de gemeente, tot hoofd gegeven boven alle dingen. En zoals alle gevangenen toen gezegend werden met elke zegening in Jozef, zo was het toch? De zegeningen van Jozef waren de zegeningen voor die gevangenen. Zo worden wij nu, ballingen als we zijn, gezegend met elke zegening in Christus. En zo begint deze Efezebrief. Het is een beeld wat trouwens wel vaker in de schrift voorkomt. Maar goed, ik wil het daar eigenlijk helemaal niet over hebben. We gaan maar om het beginsel, dat we goed zouden begrijpen hoe de situatie eigenlijk is in onze tegenwoordige bedeling. En de situatie is, de koninkrijk, de zaligheid, de priesterlijke functie, de eerstgeboorterecht, al die dingen op dit moment in ieder geval niet thuis horen in Juda en dus niet onder het Joodse volk, maar ze horen thuis onder de heidenen. En officieel gaat het dan onder naam van Efraïm, maar ik laat het maar weer buiten beschouwing. In elk geval, wij, als we tot geloof gekomen zijn, hebben deel gekregen aan dat priesterlijke volk. Wij zijn dan ook inderdaad ballingen, namelijk bevinden ons niet alleen buiten het Jodendom, net zo goed ook buiten het heidendom, want daar komt het op neer. We zijn onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw en wij wandelen in het licht. Enzovoort, in het licht. En dat licht zal ook weer schijnen, want wij zijn bovendien geworden het licht der wereld. Sommigen ontkennen dat, maar de volgende vraag is dan, als de wereld dan licht wil hebben, waar moet die wereld het dan halen? Als men de waarheid zoekt, waar moet men de waarheid vinden? Bij ons toch, sprak hij arrogant, maar niet in mijn Bijbels. Bij ons toch. En toen zei Petrus, die deze waarheid heel goed kende, en zei, wij moeten dan altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Want daar zijn wij voor. Daar gebruikt de Heer ons nu voor, niet alleen nu, in de toekomst net zo goed, maar in ieder geval in onze dagen gaat men voor de waarheid niet naar een Jood, maar gaat men naar een heiden, in het bijzonder dan een gelovige, een lid van de gemeente, in de praktijk. Gevangenen. En zoals wij als gelovigen verspreid worden, wonen over heel de wereld onder de heidenen, zo zouden de priesters van het oude verbond leven, verspreid onder heel Israël, zonder bezittingen, dat wil zeggen zonder onroerend goed overigens, maar zonder vaste bezittingen enzovoort. En dus onttrokken aan de normale gang van zaken, de normale samenleving. Omdat ze beschikbaar zouden zijn, waar dan ook, voor de dienst aan de Heer. En dus om van dienst te zijn aan de overige leden van het volk. Dat is de gedachte van wie die maar hulp nodig heeft. En in die positie verkeren wij ook. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En de volgende opmerking is dan: ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig goden wel dagelijk offer. Maar dat is Romeinen 12 dan vervolgens. En hier in Efeze is de volgende opmerking. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid enzovoort. En dus in het algemeen dienstbaarheid, dat is waar het om gaat. In bewustzijn dat we ons inderdaad in een bijzondere positie bevinden. En het is de positie waarin Israël oorspronkelijk gesteld zou worden. Maar dat volk in het algemeen is afgeweken en is in ieder geval door God uit dit ambt ontheven. En wij nemen die plaats in. Daar laten we het bij. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Men moet gehoord hebben, wij moeten gehoord hebben van of over de bedeling der genade Gods. En wat het inhoudt, deze uitdrukking, staat gewoon in de volgende verse toegelicht. Hij zegt, het is mij gegeven aan u, ook een wat cryptische zin, maar ook dat wordt uitgelegd. Namelijk dat hij mij, aan mij kennelijk, dat hij aan mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En wat dat dan inhoudt, dat zou Paulus weer bekendmaken aan ons. Of zoals hier staat, aan u die heidenen zijt. Want de specifieke bediening van de apostel Paulus is niet dat hij het evangelie zou prediken aan heidenen. Maar dat hij zou bekendmaken hoe God zijn werk toch zou doen in onze tegenwoordige tijd. Waarin inderdaad het Joodse volk uit het priesterambt gezet is. Want daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen dat Paulus uiteenzet waar God zich nu in onze dagen mee bezighoudt. Namelijk met de roeping, verzameling van een volk. Niet alleen een priesterlijk volk of een koninklijk volk, maar een volk ook in het bijzonder. Wat een hemelse toekomst, een roeping heeft. En aan de andere kant ook hoe inderdaad de zaligheid als zodanig, het evangelie, het woord Gods, gegeven is of ter hand gesteld is van heidenen, want dat is waar het over gaat. Daarbij is een heel belangrijk, wordt hier ook een belangrijk principe geïntroduceerd. Dat is namelijk de genade Gods. Kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd is namelijk niet alleen dat de zaligheid als zodanig gegeven is aan heidenen, of in wat meer bekendere termen, kenmerken voor onze tijd is niet slechts dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Kenmerkend voor onze tijd is namelijk de heerschappij van de genade. Een beetje ingewikkelde vertaling van de term bedeling der genade, maar niettemin klopt dat. De gedachte is namelijk dat genade heerst in onze dagen. En dat Gods handelen met betrekking tot de schepping als zodanig gebeurt nu enkel en uitsluitend op basis van genade, omdat genade het hoogste beginsel is. Begrijp je me goed? Ik zeg niet alleen dat wij gelovigen leven uit de rijkdom van Gods genade, waarmee je overvloedig over ons is geweest in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ik citeer maar even uit hoofdstuk 2 en uit hoofdstuk 1. Niet alleen genade voor degenen die geloven, maar net zo goed genade voor degenen die niet geloven. Waarmee ik niet gezegd heb dat men dus behouden wordt. Ik zeg alleen dat Gods handelen met betrekking tot de mens in het algemeen geregeerd wordt, beheerst wordt door dit principe, genade. Ik zeg er meteen achteraan, want anders dan verstaat men het misschien weer verkeerd. Ik zeg er meteen achteraan dat het niet zo blijft. En die wat hier genoemd wordt bedeling of heerschappij der genade is eenmaal begonnen, maar die houdt ook weer op. Niet dat de mens niet altijd behouden zou worden uit de genade Gods. Dat blijft altijd zo, maar dat is ook altijd al zo geweest. Maar gaat erom dat genade nu heerst en dat is niet altijd zo geweest en zal ook niet altijd precies zo blijven. Niet altijd precies zo. meer zeg ik er nou niet van, want dan ben ik weer van mijn onderwerp af. Maar beter is het misschien om dit beginsel eens van de andere kant te benaderen. Kenmerkend voor onze bedeling is namelijk dat wij van God niets horen. Dat hij niks doet, althans, daar merken wij niks van. Nou ja, wij gelovigen wellicht wel. Maar dat komt omdat wij via de schrift opmerkzaam gemaakt worden op de wijze waarop God werkt. Niettemin, er zijn legio, en dat woord gebruik ik niet helemaal toevallig, ik heb er nog even over nagedacht, maar er zijn legio gelovigen die bepaalde dingen zien gebeuren en zeggen, kijk, God werkt. En ik bedoel God te zeggen, dat zeggen ze wel, dat denken ze wel, maar het is niet zo. En de term legio in dat verband moet duidelijk genoeg zijn. Dus daar gaan we niet verder op in. Maar het gaat om het beginsel dat inderdaad in het eerste hoofdstuk van de eerste Nieuwtestamentische brief uiteengezet wordt. Daar wordt een begin, Romeinen 1 dus, Romeinen 1. Die bladzijde die we net hadden open liggen naast Handelingen 28, dat is niet voor niks. Daar wordt in Romeinen 1 eerst uiteengezet dat het evangelie van Christus, dan wel het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, zo wordt het daar ook genoemd, dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet die werkt, maar een ieder die gelooft. En daarna is de vraag waar dat nou eigenlijk dan voor nodig is. En dan is het antwoord, wel, Gods toorn, dus Romeinen 1 vers 18 inmiddels, de toorn Gods wordt, niet zal worden, dat is wel zo, maar dat staat daar niet. De toorn Gods wordt, nu dus, tegenwoordige tijd, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen. Nu. Dan zeggen wij, hoe kan dat nou? Want wij dachten dat de toorn Gods pas zou komen losbarst op de jongste dag. En in ons geval zeggen we dachten toch dat dat zou zijn bij de wederkomst van Christus. Voor sommigen bestaat het verschil zelfs helemaal niet. Dus dat zeg ik eigenlijk. Ja, wij dachten toch dat het in de toekomst zou komen. Niettemin, vers 18 van Romeinen 1. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En de vraag is vervolgens, wat voor een soort toorn Gods is dat dan? Hoe hebben wij dat te duiden, in theologische termen dan weer? En het antwoord wordt ook gegeven, uitgebreid. De gedachte is namelijk dat de mens God kon kennen, had kunnen kennen, kan ook. Maar de mens had God kunnen kennen, had God ook moeten kennen. Want God heeft zich kenbaar gemaakt, of heeft zich kennelijk, dat is het woord wat in de Statenvertaling gebruikt wordt, heeft zich kennelijk gemaakt. Maar aangezien het de mens, er staat er heel laconiek, vind ik, en zelfs een beetje humoristisch. Aangezien de mens het niet goed gedacht heeft om God te kennen, of te danken, of te dienen, heeft het God goed gedacht om de mens, nou, daar staat er om de mensheid over te geven, los te laten, enzovoorts. Want als de mens God niet in erkentenis houdt, prachtige term, niet wil kennen betekent dat gewoon, dan wil God de mens niet erkennen. En er dus geen contact mee onderhouden. En dus staat er uitgebreid, dat is bijna de hele tweede helft van Romeinen 1, en er staat er drie keer zelfs heel expliciet, daarom heeft God hen overgegeven. En dat betekent gewoon, daarom heeft God hen losgelaten. En voor degene die zegt, waarom staat dat er dan niet? Wel, er staat, God heeft hen overgegeven, dat is meer dan loslaten. De gedachte was namelijk dat de mens zich van God los probeerde te rukken. En toen heeft hij losgelaten. Dan heeft hij hen overgegeven aan hun eigen weg. En eigenlijk staat er aan hun eigen begeerten. Om allerlei onreinheid gieriglijk te bedrijven. Wat een fraaie term is voor dingen die niet zo fraai zijn natuurlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat, is gewoon dat mens heeft God afgewezen. Of zullen we het eenvoudig zeggen? De mensheid heeft de Heer Jezus Christus afgewezen. En toen heeft God via de Heer Jezus Christus gezegd, nou, dan zoeken jullie het maar eens een poosje zelf uit. Dan maar eens even kijken wat er gebeurt. Als nog de Messias zich met u bezighoudt, nog ik. Voor zover het er twee zijn dan. Die heb u toch ook nog, hè? Want de gedachte is, maar daar weten wij niks van, omdat het inmiddels bijna 2000 jaar geleden is. Of langer. De gedachte is namelijk dat God zich vroeger, in oud-testamentische tijd dus, en dus voor de eerste komst van Christus, zich wel degelijk met de mensheid als zodanig bezighield. Er staat zelfs zwart op wit in mijn Bijbel dat God er zelf voor zorgde dat het tweemaal regende, twee regenseizoenen per jaar. Nu nog maar één. Daar hebben wij niet over te klagen, want het duurt het hele jaar. Maar daar gaat het nou, dit jaar toevallig niet, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar sprekend over Israël, nog een heel kort en seizoenetje ook nog maar. Maar de Heer zelf gaf hen van alles, enzovoorts. De Heer zelf zorgde voor het. De Heer had zelfs beloofd te zorgen voor de opbrengst van het land, enzovoorts. En dan zeg je, ja, dat is alleen Israël. Dan zeg ik, nee, er staat in mijn Bijbel dat hij de koninkrijken der aarde gaf aan wie hij wilde. En dat hij koningen op de troon zet en dat hij koningen van de troon zet, enzovoorts. Dat vind ik wel leuk, want als ik dat nu zou doen, dan hoefden wij niet meer naar de stembus. Want dat moeten wij tegenwoordig. Maar daar gaat het ook niet om, hè. We komen er makkelijk onderuit tegenwoordig trouwens. Gelukkig. Maar dat even terzijde. Maar het gaat erom dat God zich met de mensheid bezig hield. Bovendien beschikte de mens vanaf de eerste, vanaf Adam, over bepaalde kennis die men werkelijk alleen kan kennen op grond van openbaring. Met andere woorden, de oorspronkelijke wijsheid van de mens, oorspronkelijke menselijke wetenschap, was niet gebaseerd op waarneming, op natuuronderzoek, maar was gebaseerd op de openbaring Gods. Ja, sommigen schrikken als je dat vertelt, maar dat is nou eenmaal zo. En wat de schrift er bovendien van zegt, op meerdere plaatsen, is dat waar de mens, de Heer Jezus, het evangelie en daarmee God verworpen heeft, daar heeft niet alleen God zich van de mens teruggetrokken en de wereld losgelaten, maar hij heeft tegelijkertijd ook die kennis die van hem afkomstig was, ook teruggetrokken. Zodat de mens die wijsheid is kwijtgeraakt. Dat valt ons niet op, want het is al 2000 jaar zo. En toen de Batavieren dus ons land inkwamen, was het al zonder die kennis. Laat ik het zo zeggen dan, hè? Dat is toch duidelijk of niet? De geschiedenis van Nederland heeft er dus sowieso al niks meer mee van doen. En dan heb ik het nog niet eens over de Noordoostpolder. Maar vooruit, hè? Ja, dat is een beetje recent. Maar zo is het nou eenmaal. Dat is wat de schrift ervan zegt, aangekondigd al in het Oude Testament. Namelijk, aangekondigd, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Vele malen herhaald trouwens, vanaf Deuteronomium. En aan de andere kant aangekondigd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik er niet doen, enzovoorts. En beide dingen zijn van toepassing in onze dagen. De mens is zijn licht wat hij had kwijt, omdat hij het grote licht der wereld verworpen heeft. En dat betekent dat de mens aan zijn eigen lot is overgelaten, hier een beetje in dit ondermaanse moet rondscharrelen. En voor zover hij wijsheid of verstand zoekt, dan moet hij het hebben van zijn waarnemingen van de natuur en dat soort dingen meer. En in de praktijk brengt hem dat tot, weliswaar tot betrekkelijk uitgebreide, mag je wel zeggen, technische kennis. Maar wijsheid in een wat hogere zin van het woord ontbreekt hem volkomen. Het is er niet. En voor zoverre wijsheid nog bestaat nu, is het wel degelijk wijsheid van God. Maar die ligt vast in het evangelie. 1 Korinthe 2. Of gewoon in Christus. Eveneens in 1 Korinthe 2. Want in 1 Korinthe 1 en... Nee, 1 is het nog zelfs. 1 Korinthe 1 en 2 wordt uitgebreid verteld hoe inderdaad God had aangekondigd dat de wijsheid der wijzen zou vergaan en dat hij die zou teniet doen en dat soort dingen meer. En Paulus zegt gewoon, nou zo is het in onze dagen. Dat is nu weg. En hij daagt de schrift de wijzen van deze eeuw uit. Waar is de wijze deze eeuw? Waar is de schriftgeleerde? Waar zijn al die mensen die zoveel gelezen hebben? Is weg. Zoek. Wijsheid is zoek. En u weet wel, die containers waarin ze wijsheid bewaren, die waren ook weg, dat weet je toch, hè? Dit gewoon, boeken. Allemaal zoek. verbrand. Of het nou in Jeruzalem was, of in Alexandrië, of in Constantinopel, of waar het maar was. Bibliotheken zijn verbrand. Weg. Alle overgeleverde wijsheid vanaf het begin der mensheid in elk geval. Weg. Geschiedschrijving, weg. Grotendeels althans. Iedereen die er ooit mee te maken heeft met de geschiedenis, de historie, dat wil zeggen de geschreven geschiedenis, weet daarvan, het is zoek. Het is met mijn moeite te achterhalen. Maar echte wijsheid van die oude tijd, dat is zoek. En wij vragen ons verbijsterd af hoe de mensen vroeger in staat waren tot dit en dat en tot zus en zo. Maar we weten het niet. We hadden het vorige keer over de piramide, weet u nog? Hoe ze dat ding in elkaar gestoken hebben, dat weten we nou nog niet. Wij kunnen het in ieder geval niet. En dat is nog technische kennis. Maar hoe je een wandelstok kan veranderen in een slang en een slang in een wandelstok, dat is nog weer een ander verhaal. Naar believen. Want er waren er twee die dat deden. J en J, hè? Jannes en Jambres. Nou ja, die tovenaars in Egypte, staat in de Bijbel of niet? En bovendien, Daniel in de tijd, weer een ander verhaal. Daniel in de tijd werd hoofd van alle wijzen van Galdeeën. En dus de meest wijze man in het totale wereldrijk van die dagen. Maar over wat voor wijze ging dat dan? Daar hebben wij geen flauwe notie meer van. Het is weg, namelijk. En de mensheid van vandaag, al is het dan inmiddels na 2000 jaar, die scharrelt nog steeds in de duisternis rond. Hij weet een heleboel, maar gewoonlijk van erg weinig. Dat noemt men specialisten, weet je wel. Die weten veel van weinig. En zoals met ons, wij weten veel van weinig. Maar een brede kennis hebben we niet. Voor zover we brede kennis hebben van het hoe en waarom van deze wereld. Want daar gaat het om. De bekende vragen des levens, broeder. Dat weet je wel, van die hoogdravende dingen. Die bedoel ik, hè. Van die wijsheid. Daar weet toch niemand wat van. En voor zover wij het wel weten, is dat omdat wij het woord Gods hebben. En dat is wat 1 Korinthe 1 en 2 ook zeggen. Namelijk, de wijsheid der wereld is dwaas gemaakt. Er is nog maar één wijsheid over, dat is Christus. Die ons geworden is wijsheid van God. En daarmee al het andere ook. Maar het begint bij wijsheid. Of de Colossensebrief doet het ook dunnetjes over. Logisch, overigens. Na Romeinen komt Korinthe en daar staat het dus in. En na Efeze krijgen we, of in Efeze krijgen we Filippenzen, Colossenzen. En er staat er dus nog een keer, er staat Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En Filippenzen zegt, gaat maar om één ding. Alles wat ik aan wijsheid voorheen had, heb ik schade geacht. Als Hebreeër en Abrahamiet en Benjaminiet en wat er geweest mag. Ik heb om Christus wil schade geacht, opdat ik hem kenne. Nou, punt is dus dat in onze dagen God de mens echt heeft losgelaten. En wat hij, en de contacten, de gemeenschap die voor zover hier was, hiervoor, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd, het is beëindigd. En onze laatste 2000 jaar kenmerken zich dus door, laten we zeggen, de afwezigheid van God. Begrijpt u me? U weet wat ik bedoel nu, hè? De afwezigheid van God. Sommigen redeneren nogal wat buiten de Bijbel om en komen tot de conclusie, God is dood. Op grond van de gedachte, wij hebben nu bijna 2000 jaar niets meer van hem vernomen. Dat wil zeggen, hij is officieel vermist verklaard. En na 2000 jaar verklaar je hem dan voor dood. Men geeft dan toe dat hij wel geleefd moet hebben, bestaan moet hebben in het verleden, maar dat moet dan lang geleden zijn, want we hebben alleen geen tijden meer wat van hem vernomen. Het enige probleem aan een dergelijke redenering is dat het geen Bijbelse redenering is. Maar het is wel een redenering op basis van de waarneming van de mens zelf. En zelfs een eerlijke waarneming, laat ik dat erbij vertellen. Want men geeft dan toe, hij leefde ooit, hij handelde kennelijk, hij openbaarde zich. Hij greep in de gang van zaken in de schepping. Maar aangezien dat nu al zo lang niet gebeurd is, verklaren we hem voor dood. En we zullen dus verder zelf ook moeten lossen. Nee, men begrijpt die theorie gewoonlijk niet goed genoeg. Want hij is bijbelser dan de meeste orthodoxen denken. Want de waarheid is dat God niet dood is, maar hij heeft zich teruggetrokken. En toen hij zijn verberging aankondigde met in relatie tot Israël, in Deuteronomium zei hij, ik zal zien, de 10 dagen zal ik mijn aangezicht verbergen en ik zal zien wat hun wieder einde zal zijn, Deuteronomium 31. En hij zegt dus gewoon, ik ga zitten kijken waar het hen brengt. Want einde wil zeggen een doel waar ze terechtkomen. Ik zal zien waar het toe leidt. Waar moet het naartoe? Wil ze willen zonder mij? Ik laat ze gaan. En ik zal wel zien waar ze terechtkomen. En dat zijn onze dagen. Maar nogmaals, dat valt ons niet op. Wij denken dat het zo hoort en dat het altijd zo geweest is. Omdat wij niet anders ervaren hebben. Maar dat is wel onze bedeling. En op grond daarvan heerst genade. Het is een wat negatieve benadering van het thema, maar het geeft denk ik het beste weer hoe het in elkaar steekt. Want genade impliceert vergeving, althans voorlopig, maar het impliceert dat. Maar het komt voort uit dat God zich gewoon met de wereld en met de natuurlijke mens niet bemoeit. Hij moet maar zien. De mensheid wilde toch niet, wilde niet naar hem luisteren, wilde zich niet aan hem onderwerpen. Wel nu, dan moeten ze maar een poos zonder hem doen. Dan zal hij wel zien hoe dat afloopt, waar het terecht komt. En als wij ons verbijsterd afvragen waar het met de wereld naartoe moet, dan moet ik u zeggen, ja, dat is dan toch het resultaat van ongeloof. Dat is het resultaat van de verwerping van de Messias. En waar het met het Joodse volk naartoe moet, het aanschouwelijk voorbeeld altijd van heel de heilsgeschiedenis, dat is precies hetzelfde verhaal waar het naartoe moet. Ja, hoe dan ook, de huidige situatie is altijd het resultaat van ongeloof. Alleen wij weten uit de schrift dat aan die periode een einde zou komen. En Romeinen 1 zegt, God heeft de wereld overgegeven. Staat er tot 3 keer toe en uitgebreid toegelicht. Een halve bladzijde lang. Heel onplezierig om te lezen, maar niettemin staat er uitgebreid. En direct het volgende hoofdstuk, in Romeinen 2, zegt over diezelfde natuurlijke mens, dat die mens, als hij in zijn ongeloof blijft, verzamelt hij zichzelf toorn als een schat. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat wil zeggen, God doet nu niks, hij grijpt nu niet in. En de gedachte van God straft onmiddellijk, dat is langzamerhand gewoon een Nederlands idioom, maar de gedachte van God straft onmiddellijk is volstrekt onbijbels. God straft niet. Nu niet. Betekent echter niet dat die straf die er zou moeten zijn niet zal komen. Die komt namelijk wel. Alleen, die wordt uitgesteld. Want in onze dagen is God langmoedig over ons. Leuk dat ik dat eens mag ontlenen aan Petrus weer eens. Want die weet dat heel goed, hoe dat zit met de tegenwoordige waarheid. De uitdrukking is trouwens van Petrus, 2 Petrus 1. U weet heel goed hoe dat zit met de tegenwoordige waarheid. Namelijk, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen behouden worden, enzovoorts. God grijpt niet in. Dat betekent dat de mens God kan vloeken zoveel hij maar wil, God grijpt niet in. En dat betekent tegelijkertijd dat die mens dus de gelegenheid krijgt om alsnog tot geloof te komen. Ondanks wat daarvoor dan gebeurd is. Dat is heerschappij van de genade. Komt hij echter niet tot geloof, zal hij alsnog zijn straf ontvangen in de toekomst. En voor die tijden tussenuit knijpen, dat helpt niet. Dat weet u toch, hè? Ik zeg gewoon voor die tijd sterven, voor de weduwe, dat helpt niks. Men zal uiteindelijk dan toch in elk geval op de jongste dag staan voor de grote witte troon Gods. En dat is waar de apostel het over heeft. Maar in onze dagen geldt dat uitstel. Uitstel van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Daarmee het uitstel van een oordeel van Gods wegen over de volkeren in het algemeen. En daarmee over de levende mensheid enzovoorts. Uitstel van de toorn. Ook uitstel van de zegeningen dus tegelijkertijd. Allemaal naar de toekomst. Neemt echter niet weg dat waar wij, u en ik, gelovigen zijn geworden, daar hebben wij onder het uitstel niet te lijden. Want waar wij gelovigen zijn geworden, leven wij inderdaad als leden van dat priesterlijke volk. En waar wij inderdaad de Heer dienen als priesters, zal de Heer inderdaad voor ons zorgen. Wat dat in de praktijk betekent, nou, daar heb ik een mooi voorbeeld van. Een voorbeeld van een ongelovig Israël in de tijd onder koning Achab. En dan was er één figuur waarvan ik toch denk dat hij priester was, maar daar gaat het nou niet om. Elia, weet u wel, die was trouw aan de Heer. Maar ja, het was droogte in het land, omdat de Heer zijn zegen niet wilde geven. En omdat Elia erom gevraagd had overigens, die had ervoor gebeden. En dus was er droogte en dus hongersnood in het land enzovoort. Maar Elia was een gelovige. Leed hij dan geen honger? Elia niet. Want hij zegt, je gaat daar en daar naartoe, dus daar zal ik voor je zorgen. En toen dat niet meer ging, zegt hij tegen Elia, ga nou maar naar, helemaal naar het buitenland, ga maar naar de heidenen. Enzovoort. Hè? Naar Sarfat, Sidon en dat soort dingen meer. Dan gaan we naar het buitenland, dan zal ik daar voor je zorgen. En of het nou in het land is of buiten het land, dat maakt niet uit. God zorgt er voor die ene man. En met hem nog voor die andere 7000 overigens. Ja, zo is dat. En zo is het met ons ook. God zorgt niet voor Nederland hoor. Dat heeft hij ook nog nooit gedaan. Nederland bestaat pas sinds, nou ja, nog geen 2000 jaar in elk geval. God heeft nog nooit voor Nederland gezorgd. Dan zegt hij, nou, ik had toch de indruk dat toen en daar en daar. Dan zeg ik, nee, het kan best wezen dat uw waarneming wel klopt, maar u interpreteert het dan verkeerd. De Heer zorgt voor de zijnen, voor zijn kinderen, voor degenen die hem dienen, die hem trouw zijn, enzovoorts. En in de praktijk kan dat betekenen dus, dat als bijvoorbeeld een grote meerderheid van een bepaald volk bestaat uit gelovigen, dat in de praktijk het eruit ziet alsof dat volk gezegend wordt. Maar het is niet het volk wat gezegend wordt, die gelovigen worden gezegend. Begrijp je wel? Dat kan dus uitwerking hebben op een heel volk, op een natie. Maar dat is bijzaak, dat is niet waar het om gaat. Zo werkt het namelijk niet. God zorgt voor de zijnen, individueel. Niet dat, en zelfs let op wat ik zeg niet, hij zorgt voor zijn kinderen. Ik zeg, hij zorgt voor degenen die hem dienen. Voor degenen die hem trouw zijn. Dat is niet op basis van wedergeboorte, dat is op basis van trouw aan de Heer. Het gaat nog een hele fase verder. Dat is wat de schrift ervan leert. Maar dat betekent in de praktijk dat waar de Heer ons zegent, op grond van dat wij in hem geloven en hem dienen, is dat uit genade. Want we zijn uit genade zalig geworden. Uit genade hebben we de mogelijkheid om hem te dienen. Uit zijn kracht die we uit genade ontvangen, dienen we hem. Enzovoort. Dus genade. Dus genade dat wij die geloven onttrokken worden aan de duisternis en het oordeel over deze wereld. Maar de andere kant. Ongelovigen leven net zo goed uit die genade gods. Want als die genade gods niet heerste, dan zouden ze ter plekke dood neervallen bij de eerste vloek. Toch? Nou, bij de tweede dan, vooruit. Maar bij wijze van spreken. Begrijp u wel? De hele wereld leeft uit de genade gods. En zijn genadige verschijnsel doet ze voor dat zelfs dat begrijpt men niet, dat ziet men niet. Men merkt, men stelt vast, niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen, dat die God in de hemel dan toch weinig uitvoert. Dat wil zeggen, hij doet hier toch niks. Hij ziet er vervaarlijk uit volgens de beschrijving, maar daar blijft het dan ook bij, is het idee. Want u en ik hebben dat natuurlijk al vaker gehoord, dat argument van als er dan een God bestaat, en waarom, en wat er dan volgt, dat betekent altijd, waarom doet hij dan niks? Waarom grijpt hij niet in? Het tragische is dat de vele gelovigen niet eens een antwoord hebben op die vraag. Terwijl het juist elementair is. Die vaststelling dat God niks doet is namelijk correct. Men zou het niet moeten bestrijden. Dat heb ik laatst nog op de televisie eens horen doen. Ging men dat bestrijden, die gedachte dat God niks doet. Die waarneming is correct namelijk. Wij weten dat hij wat doet, daarom denken we dat we het moeten bestrijden. Maar wat de wereld betreft, wat de zienlijke wereld betreft, God doet inderdaad niks. Dat klopt. En de reden daarvoor is dat genade heerst. God zei, als ik dan een schepping heb, waarom dienen ze mij dan niet? Als ik een volk heb, waarom wandelt het niet in overeenstemming met die roeping, die priesterlijke roeping? Begrijp je wel? En God zei, als ik er toch niks aan heb, als ze mij niet dienen, dan laat ik ze los. En het is nou zo, en nou zegt diezelfde schepper, ja, die God, dat is wel aardig, maar ik wil wel geloven dat er een God bestaat, maar daar blijft het dan ook bij, want hij doet toch niks. Dus je reinste theorie, zo, ja, ik geloof wel dat er iets is, wel God. Er zijn zelfs die zeggen, ja, ik geloof wel dat de wereld geschapen is. Misschien er lekker mee op, dat denkt de duivel ook, maar die helpt hem niet zoveel. Weet je wel, hè? Maar stel nou vast, God doet niks. Nee, dat is nou net de reden waarom wij zalig geworden zijn ook. Dus de heerschappij van Gods genade namelijk heeft zich teruggetrokken. De mens kan doen en laten wat hij wil. Dat wil je toch zo graag? Nou goed, die kans krijgt hij. En daardoor hebben wij de kans gekregen om inderdaad tot geloof te komen. Want hij is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan. Maar ik hoop dat dit duidelijk genoeg is om tegelijkertijd te kunnen vaststellen dat als aan deze 2000-jarige periode pakweg ongeveer dan, hè, een eind komt, dat God, diezelfde God, inderdaad heel wat toorn en oordeel over deze wereld zal brengen. Dat wat verzameld is pakweg gedurende 2000 jaar. Want begrijp je me goed, een echt oordeel is eigenlijk nog nooit gekomen over de wereld of Israël. God heeft zich teruggetrokken, maar dat wilde de wereld toch? Wilde toch zonder hem? Dat kun je moeilijk als een oordeel beschrijven van de, als straf op de zonde. Het was wel het resultaat van Gods handelen, maar niet tenminste, het was wat de mens wilde. Maar wat in de toekomst zal gebeuren, is dat er een actief, en niet maar een passief, maar een actief oordeel God zal komen over de mensheid, de levende mensheid, de volkeren enzovoorts. En zeker zal dat gebeuren waar ongeveer de hele mensheid al aan blok zich overgeeft tot aan afgoderij in de toekomst. En dat onder het voorwensel de levende God te dienen, in de werkelijkheid dient men één zojuist uitgevonden God. Nou goed, daar ga ik het nou niet verder over hebben, maar het is dan zo. Dat is in ieder geval van God zelf de aanleiding, de directe aanleiding, om inderdaad in te grijpen in de gang van zaken na zo'n 2000 jaar. Maar inmiddels leven wij in of onder de heerschappij der genade Gods. Daar moeten wij van gehoord hebben. Het is een periode ergens in de heilsgeschiedenis, beginnend sinds de opstanding van Christus en eindigend straks ook inderdaad bij zijn wederkomst. Want nog even op die term, Efeze 3 vers 2, want daar ging het feitelijk over. Het woord bedeling heb ik steeds niet genoemd. Ik heb gezegd heerschappij, daar heb ik een goede reden voor. Want bedeling is weliswaar de vertaling van de Griekse oikonomia. We hebben dat al aangehaald naar aanleiding van hoofdstuk 1 vers 10 natuurlijk. Dus ik kom er toch niet uitgebreid op terug. Oikonomia, wat wij geneigd zijn te vertalen met economie. Maar dat is geen vertaling. Of met huishouding, en dat is wel een vertaling. Het neemt niet weg dat het Griekse woord oikonomia in de Septuaginta, moeilijk verhaal, maar in de Septuaginta functieert als de Griekse vertaling van het Hebreeuwse memshala. En memshala betekent gewoon heerschappij en is ook bijna altijd zo vertaald in het Oude Testament. Dus wanneer wij het woord niet nemen als Grieks woord en het dan zo letterlijk mogelijk vertalen in het Nederlands, maar als we het nemen als een Bijbels woord, wat inderdaad al vele eeuwen in de Bijbel voorkomt, zal ik maar zeggen, en ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan moeten we eerlijk zijn, en dan moeten we vaststellen, het betekent in de eerste plaats gewoon heerschappij. Dat is nog niet noodzakelijk koningschap, dat is weer wat anders. Dat heeft met monarchie speciaal van doen. Maar heerschappij, dat wil zeggen, als er gesproken wordt over heerschappij der genade Gods, betekent het dat genade het heersende beginsel is. En dat alle dingen beoordeeld worden op basis van genade. Daar ben je dus heel snel mee klaar ook, uiteraard. Dan valt er weinig te doen. En dat is precies waar het om gaat. God doet namelijk niks en laat de dingen zoals ze zijn. Maar dat is genade Gods. En dat is nu zo voor heel de wereld. In het bijzonder geldt dat natuurlijk voor ons als gelovigen die deze waarheid bovendien verstaan. Dat is heerschappij der genade Gods. Daarnaast zeggen wij, nou ja, een heerschappij of oikonomie aanbedeling, dat is een beperkte periode. Dan zeggen we, ja, dat kan nog wel wezen. Maar eigenlijk moeten we concreter zijn. Hè? De gedachte is gewoon deze, dat deze volle heerschappij van de genade Gods bestaat sinds een bepaalde datum en ook bij een bepaalde datum weer beëindigd zal worden. Dat, zo is dat. En de schrift is er duidelijk genoeg over. Het is begonnen bij de opstanding van Christus. En feitelijk in de praktijk eindigt het ter gelegenheid van of kort na de opname van de gemeente. Nou, als je het strikt neemt, moet je natuurlijk zeggen, maar dat is op basis van nog wat andere argumenten, moet je zeggen het eindigt bij de opname van de gemeente. Hoewel het ingrijpen gods, dat wacht nog iets langer, maar daar gaat het nou niet verder om. Als u zegt het is een periode, is mij dat ook best, maar het is soms wat incorrect. Maar niettemin, wij leven in de bedeling der genade, of beter is te zeggen onder de heerschappij der genade. Dat is niet slechts wat hier in Efeze 3 geleerd wordt, hoewel de term alleen hier voorkomt, maar het is wat meteen in de Romeinenbrief uiteraard geleerd wordt, want er wordt meteen gezegd dat genade op de troon zit, namelijk, daar staat dat de gelijke wet geheerst heeft tot de dood, dat nu genade zou heersen door Christus. In de laatste verse van Romeinen 5, kunt u zelf makkelijk opzoeken, dat genade zou heersen. Sinds de wet beëindigd is, sinds de heerschappij van de wet beëindigd is, heerst genade. Maar met de andere termen, sinds de bedeling van de wet beëindigd is, leven wij in de bedeling van de genade. Dat is zo. En dezelfde gedachte van heerschappij der genade vinden we daar een halve bladzijde verder in Romeinen 6. Daar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat heerst er dan dus over ons? Genade. En de Hebreeënbrief legt het nog anders uit. Die spreekt zelf, die doet het wat in wat lyrische taal, maar in de Hebreeënbrief staat gewoon dat wij kennen een troon der genade. En u en ik weten dat diezelfde Hebreeënbrief ook leert dat op die troon gezeten is de hoge priester van het nieuwe verbond, de Heer Jezus Christus uiteraard. Niettemin heet het niet zozeer de troon van Christus, het heet de troon der genade. En dat is zo, omdat wij, wanneer wij naderen tot die troon, inderdaad van die troon genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd ontvangen. Hebreeën 4 voor degene die het na wil zoeken. En let op, vooral genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Niet maar genade, want dat ontvangt de wereld ook. Al erkent men dat niet. En als je zegt, nou, dat die zonden niet toegerekend worden nu, of dat er geen oordeel komt actief van God, geen ingrijpen van God, kun je beschouwen als barmhartigheid, zodat het kan. Maar God zal toch ingrijpen in de toekomst. Vooruit. Maar hulp te bekwame tijd krijgt niemand in deze wereld. Alleen degene die naderen tot deze troon der genade. Alleen degene die zich onderwerpen aan degene die op de troon zit en willen leven, niet onder de wet. Het gaat over christenen. Ik zeg precies zoals het daar staat, het gaat over degene die niet onder de wet, maar onder de genade willen leven. Die genade als heersend beginsel accepteren in hun leven. Die ontvangen bij die troon van degene die op de troon zit, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen, in het algemeen niet, in het algemeen geen hulp, betekent dat. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat wanneer het nodig is, en God bepaalt dat zelf, zal hij ons hulp geven. En in de praktijk is dat meer dan voldoende. Heb je dat? Let op zijn uitdrukking. Prachtig. Hulp te bekwame tijd. Niet hulp altijd. Nee, hulp te bekwame tijd. Mocht hij het nodig, hij heerst immers. Mocht hij het nodig vinden, zal hij ons hulp geven. Dat doet hij aan de wereld niet, maar aan ons wel. En ik denk dat de meesten van ons nog wel weten wanneer die bekwame tijd was en wanneer wij bij gelegenheid hulp ontvingen. Toch? En dus weten wij dat de Heer wel werkt, maar niet in de wereld, maar aan ons. Voor zover wij tot die troon der genade naderen. En we zelfs ons dat bewust zijn, dat wanneer we hulp van de Heer willen verwachten, ik zeg het altijd graag, dat wanneer wij hulp willen verwachten van de Heer, kan dat wel, maar dan zouden we eerst tot die troon der genade moeten naderen. Ik zeg niet tot geloof moeten komen. Ik spreek tot degenen die tot geloof gekomen zijn, zoals Paulus dat, of althans, ik geloof dat Paulus was, maar zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dat dan zegt, want wie het schreef doet er ook niks toe. Hij zegt, hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk deze hoge priester. En een hoofdstuk verder, nader tot die troon der genade. Laat wij die die hemelse roeping ontvangen hebben, wij die geloven dus, wij die wedergeboren zijn, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade, want daar ontvangen wij dan ook hulp te bekwame tijd. Maar de gedachte is, waar wij onze lichamen stellen ter beschikking aan de hoge priester en onze lichamen offeren, stel het op levend heilig God en welbehagelijk offer, waar wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, waar wij bereid zijn de Heer te dienen en ons officieel in zijn dienst stellen, ons aan hem ter beschikking stellen, zal hij ons vanaf dat moment hulp geven wanneer wij dat nodig hebben. Tegelijkertijd zal hij ons ook inderdaad leiden in die goede werken die hij voorbereid heeft en waarin wij zouden wandelen volgens een halve bladzijde eerder, Efeze 2, vers 10. En mijn vader zou zeggen, dat is het geheim. Het is niet geheim, maar om een of andere reden blijft het altijd geheim. Dit is het geheim. Dus je verwacht van de Heer hulp en bijstand enzovoorts. Dat zegt die psalm, hè? Dat we op zijn bijstand wachten. Nou, dan kun je lang wachten als je zelf niet eerst genaderd bent tot deze troon der genade. En in ieder geval, zolang je leeft onder de troon der wet, kun je zijn bijstand wel vergeten. Dat is wat de schrift zegt. Wij zouden naderen tot degene die door God gesteld is op deze troon. Degene die heerst. Terwijl dus ook inderdaad genade heerst van dezezelfde troon. Van de koning en de hoge priester van het nieuwe verbond. Der genade enzovoorts. Dat we dat beseffen en ons daaraan ter beschikking stellen. Inderdaad als priesters zal hij inderdaad ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwamertijd geven. Daarom moeten wij gehoord hebben van de bedeling der genade Gods. En dat is nog heel wat anders dan te zeggen, we moeten de bedelingen leren kennen. Begrijp je wel? Bedelingen leren kennen, dat vind ik wel, dat moeten wij kennen, maar dat is een tamelijk oppervlakkige aangelegenheid. Dat meen ik echt. Ik sta er 100% achter. Daar gaat het niet om. Fanatiek zelfs. Maar het gaat om hogere dingen. Het gaat erom dat als we deze dingen niet kennen, dan leven wij in de praktijk niet in gemeenschap met die Heer, die hoge priester, die heiland of hoe je bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dan leven we in de praktijk net als deze wereld. Dood en in duisternis. Zie? Want gaat er niet om dat we wedergeboren zijn, gaat er om dat we wedergeboren zijn tot priesters. En dat we door wedergeboren zijn toegevoegd aan dit heilige volk. En als we daaruit de consequenties trekken, dan kunnen we aanspraak maken op deze hulp te bekwame tijd. In de praktijk van ons leven uiteraard. Nou, dan laten we het bij, want het is weer de hoogste tijd.